De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij deze zomeruitzending van Hemelsbreed. Straks het verhaal van acteur en regisseur Mark Kingsford, die op middelbare leeftijd begon met mediteren. Maar eerst een portret van kunstenares Greta Aerts.
Ik heb heel veel zeeschappen gemaakt en ik hou heel erg van de zee. Ik heb er ook vlakbij gewoond in Zeeland. Die ruimtelijkheid en dat ver kunnen zien, zo'n schilderij wat dan beneden hangt, die zee, daar kan je helemaal in verdwijnen. Dus het heeft ook een meditatief mogelijkheid.
Greta Miyoshin Aerts is beeldend kunstenaar en maakt woeste, kleurige schilderijen. Niet helemaal wat je verwacht bij een zenleraar, want dat is ze ook. Een paar jaar geleden kreeg ze transmissie van Nico Tiedeman. Agnes Sommer zocht haar op in Bergen en mocht het atelier zien.
Twee trappen op. Het atelier is op zolder. Twee kanten ramen. Een grote spiegel. Ik moet oppassen voor mijn hoofd. Een ezel. En een verwarmingselement met daartegenaan allemaal werk. Ruik ik ook? Nee, het ruikt hier niet echt naar schilderspullen.
Nee, want ik heb geen olieverf. Dus het is acryl en dat ruik je niet.
En voor de spiegel liggen op de grond allemaal cirkels.
Ja, de Enzo's, zencirkels. Ik heb een serie gemaakt vanaf januari tot en met de zomer van, ik geloof, een stuk of 25 van deze Enzo's. En 16 ervan die hangen in Museum Kranenburg, hier in Bergen, bij een tentoonstelling.
En wat is een Enzo eigenlijk?
Een Enzo is een typisch Japanse calligrafie. Wordt geassocieerd met zen. En de cirkel in zen betekent oneindigheid, leegte.
Is het heel moeilijk om een Enzo te maken?
De clue is dat je je penseel of kwast indoopt in verf of inkt en dan in één streek zo'n cirkel maakt. Dus niet gaan tutten ermee of gewoon in één streek. En zoals die erop staat, staat die erop. Dat is het dan.
Nou, kan het mislukken?
In principe dus niet.
En dit zijn dus allemaal in één streek. Nou, het ziet er toch wel een beetje knoeierig uit hier of daar, hoor.
Ja, maakt niet uit. Hier ga ik nog aan doorwerken. Er komen nog stempels op. Er komt nog een, ik heb een soort namaak Japanse calligrafie. Dus een beetje de stijl, maar niet echte woorden of letters. Want ik beheers dat helemaal niet en ik kan het ook niet lezen of zo. Maar het is een moderne variant, naar mijn gevoel, op de traditionele calligrafie. Dit is een ketchimiyaku. Hier zie je de ondergrond, lijnen, die allemaal, het is één doorgetrokken lijn, zeg maar. Die gaat van boven naar beneden en de onderste gaat weer terug naar boven. En hier komen de namen van Boeddha, daar begint hij mee, bovenin. En dan alle Indiase opvolgers, de Chinese opvolgers en de Japanse opvolgers. En de laatste serie worden de Europese opvolgers.
Het is een stamboom.
Het is een soort stamboom van de lineage van patriarchen. En ik schrijf er eentje voor de nieuwe Zendo ook. Dus die komt op te hangen daar, van Boeddha.
En uw eigen naam komt erop?
Ja, mijn eigen naam komt er op het laatst op. En dus daarvoor zit Mizumi Roshi, Genpo Roshi, Nico Tiedeman en dan mijn naam.
Ik dacht dat Genpo afstand had gedaan.
Nee, heeft hij niet gedaan. Hoe het precies is, weet ik niet. Maar hij is gevraagd om geen afstand te doen. En uiteindelijk kan hij nooit uit de linies geschreven worden. Nee. Hoe dan ook. Of iemand er zelf uitgaat of, zoals je zegt, afstand gedaan. Maar hij blijft gewoon in de linie staan. Altijd. Dus je kan er niet uitgeknikkerd worden.
Nou, het heeft iets moois toch, hè?
Nou ja, het is net zoals familiestamboom. Je kan nooit je voorouders ontkennen, want die blijven voorouders.
Ja, ja. Je kunt ze altijd nog later aanwijzen van dit was een schurk en dat was een boef.
Nou ja, dan kan je ze bijna allemaal aanwijzen. Ik bedoel, ja, iedereen heeft zo zijn streken. Ja.
Ongetwijfeld. Ja. Ik heb nog een aantal vragen.
Ja.
U heet Greta Myoshin Arts. Wat is Myoshin? Wat betekent dat?
Myoshin betekent subtle heart mind. Shin is heart mind.
Hoe zou je dat vertalen?
Hart, geest. En hart staat niet alleen voor het hart, maar voor het hele lichaam. Dus lichaam, geest. En Myo is subtle. Kenpo Roshi zei het in de tijd toen hij me de naam gaf. Van subtle or boundless.
Dat zijn twee verschillende dingen volgens mij.
Ja, misschien wel, maar misschien ook niet.
Denkt u daar vaak over na? Of wat betekent dat voor u?
Ik denk er niet zo veel over na. Ja, ik vind het een mooie naam. In het begin had ik wel iets van dat subtle heart mind, dat is zo zijn, zo zijn. En ik was in die tijd nogal een doener. Dus ik dacht van, waarom geeft hij me nou zo'n naam als zijn? Gewoon zijn. En toen moest ik ook denken aan de naam die ik van mijn ouders gekregen heb. Dat is Margaretha. En Margaretha betekent de parel. En dat is ook zoiets van, je kan zelf niks. Je wordt gecreëerd door die schelp met die zandkorreltjes erin. En dat schuurt en dat wringt en dat wrijft. En daar komt die mooie parel vandaan. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, het klopt wel met elkaar. En ik ben steeds meer de naam gaan waarderen en ook gaan leven.
Dat is het idee, hè? Dat het een soort opdracht is, of niet?
Het kan een opdracht zijn of het kan een potentieel zijn wat iemand ziet in jou. Of dat je daarin groeit. Dus ik heb veel met die naam gewerkt. Als het over Shin gaat, komt dat altijd wel terug. Van, oh ja, dat ben ik, weet je wel.
U bent beeldend kunstenaar, we staan hier in het atelier tenslotte, en sensei, zenleraar. En wat betreft de zen staat u in de traditie van Nikko Tiedemann, Genpo Mersal en Taizan Maizumi Roshi. En wat de schilderijen betreft is de Japanse zen ver te zoeken. Geen tere bloesemtakken, lieflijke bergtoppen, maar ik zag beneden al een woeste zee. En kleurrijke landschappen heb ik op uw website gezien. Portretten die ook best wel grof waren. In welke traditie schildert u eigenlijk?
Dat heeft ook een ontwikkeling. Ik ben 8 jaar geleden hier in Bergen komen wonen. En toen had ik een aantal jaar niet meer geschilderd. Wat ik hiervoor maakte waren, dat zal ik je even laten zien.
Ja, we gaan over de Enzo's stappen we heen. Ja.
Dit is op waarde grootte, dit zijn kleine schilderijen. Ik denk, wat is het?
A4'tje en daarop staat dan iets van 15 bij 15.
Ja, 15 bij 15, dat zijn aquarellen. Mm-hmm. Aquarelletjes. En heel veel
symmetrie.
Schalen. Nou, dat is niet per se symmetrie.
Nou, ik zie tweetallen.
Ja, maar ook wel.
Veel tweetallen.
Oké. Okay. Maar ook eentallen. Dat was zeg maar de manier waarop ik werkte. Aquarel van dit softpastel. Ik ben een paar jaar in Amerika geweest. Toen heb ik niets geschilderd en toen ik terugkwam moest ik het allemaal weer een beetje oppakken. En toen ben ik op schilderles gegaan.
Even tussendoor in Amerika voor de zen.
Voor de training, ja, voor mijn training. En toen ben ik hier op les gegaan bij Erik Prins. Dat is een schilder. En die was totaal anders dan wat ik deed. Hij maakte gigantische schilderijen met acrylverf. En ik dacht, dat ga ik doen. Dat lijkt me heel leuk. De eerste les, dat was echt een shock, bijna. Op een vel van 70 bij 100, geloof ik. Hele brede kwasten.
Je wordt iets van 10 centimeter aangewezen.
Ja, brede kwasten, acrylverf, grote potten. Maar goed, ik heb daar dus op een andere manier leren schilderen. De manier waarop ik schilder is wel nog steeds van, nou, ik begin en dan langzaam ontstaat er wat. Op een gegeven moment heb ik dan een thema, wat je ook hier kan zien, zoals die portretten van mediterende mensen.
Heel veel kleur.
Ja, kleur is altijd wel aanwezig geweest in wat ik gemaakt heb.
Ja, hier is zo'n typische aard, zal ik maar zeggen.
Ja. Nou ja,
een berg.
Een berg, ja. En het grappige was, iemand zei, wat heeft er nou met je zenwereld te maken? Ik zei, nou, ik zou het niet weten eigenlijk. En toch, de beelden zijn ook niet helemaal ver weg. Van een berg is ook zitten als een berg.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, of die zeeschappen. Ik heb heel veel zeeschappen gemaakt. En ik hou heel erg van de zee. Ik heb er ook vlakbij gewoond, in Zeeland. Die ruimtelijkheid en dat ver kunnen zien. Zo'n schilderij wat dan beneden hangt, die zee. Daar kan je helemaal in verdwijnen. Dus het heeft ook een meditatieve mogelijkheid.
Maar het schilderen zelf, is dat meditatief? Of is dat gewoon iets heel anders?
Meditatief heeft ook te maken met bijvoorbeeld als je zit, om je volledig aan het zitten over te geven. Om er te zijn, om hier te zijn. En je daar aan over te geven.
Maar dat doe je toch ook als je schildert?
Ja, en dat is in het schilderen in feite ook. En dat zijn wel hele mooie momenten waarin je de controle als het ware opgeeft en waardoor er iets spannends ontstaat.
Maar waarom is dat mooi?
Mooi moet je niet zien als een soort harmonieus iets, maar meer van er zit vitaliteit in, of er zit leven in, of er zit strijd in. Dus in die zin streef ik ook helemaal niet, zeg maar, wat jij als het zenachtige noemt, die Sumier-dingen.
De kersenbloesems bedoelt u?
Ja, de kersenbloesems. Dat is een manier van doen wat niet helemaal bij mij past.
U was eerder aan het schilderen dan aan het zennen?
Ja, ik ben op mijn 17e naar Den Haag verhuisd vanuit Zeeland. En heb de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten gevolgd.
U wist al jong dat u kunstenares werd?
Nee. Op de middelbare school krijg je dus op een gegeven moment wat gaan we doen. En ik was goed in tekenen op de middelbare school. En ik kreeg les van een plaatselijke kunstenaar. En de tekenleraar was leuk en die zei van, nou, misschien is het wat voor je. Dus op die manier, want het was helemaal niet in mijn huisgezin of waar ik vandaan kom, gewoonte om überhaupt te studeren. En dan, ja, de kunst, dat was natuurlijk al helemaal een terrein wat onbekend was.
Wat voor gezin komt u uit?
Arbeidersgezin. Mijn vader was treindienstleider, werd dat later genoemd. Maar hij begon als rangeerder, daarna de bomen opdraaien, waar een weg is. En later zat hij dan op zo'n post waar alle wissels en seinen bediend werden. En mijn moeder was huisvrouw.
Godsdienstig?
Vader katholiek, moeder zwaar gereformeerd.
En dat ging?
Nou, mijn moeder werd katholiek om te trouwen, ja. En dat was, denk ik, best wel moeilijk voor haar. Ze heeft zich nooit echt thuis gevoeld in het katholieke milieu.
Katholiek opgevoed u ook?
Ja, maar ik ging wel naar de openbare school. Ik ging wel naar de kerk en de communie en dergelijke, maar de school was gewoon openbaar. Dat hadden ze afgesproken met elkaar.
Dat was het compromis?
Blijkbaar, ja. En ik ging dan blijkbaar mijn eigen weg vinden door in het boeddhisme terecht te komen, waar ik ook nooit bedacht had.
En hoe oud was u toen?
Begin 30.
En hoe kwam u nou bij de zin?
Er was een wat moeizame periode in mijn leven en een vriend van me zei van je moet dit eens lezen. Dat was een boekje van Nico Tiedeman. Zoals velen op het zwempad gekomen zijn.
Ja, een boekje. Ja. En toen? Meteen verkocht?
Ja, het voelde echt als thuiskomen van dit wil ik wel verder onderzoeken en verder zien wat het is. Dus het had wel een behoorlijke impact, ja.
Maar het had ook iets te maken met een moeilijke periode, blijkbaar.
Ja, dan ga je misschien wel dingen zoeken.
Maar gaf het daar een antwoord op? Of?
Niet per se. Nee. Maar ja, het was net alsof ik een pad vond. Een beoefening vond.
Was het natuurlijk ook zo.
Ja. Nou ja, je kon zelf iets doen. Hè? Vroeger in de kerk, je luisterde en je zong wel mee. Maar er was geen althans, zo voelde ik niet als beoefening.
Je kan goed bidden, hoor.
Ja, tuurlijk. Ja, maar op de een of andere manier lukte mij dat niet. Terwijl blijkbaar die behoefte er wel was. En ik heb jaren dat een beetje weggeschoven. En blijkbaar was het de tijd om dat toch te onderzoeken. Of daar weer mee in contact te komen.
Dus daar weer mee in, bedoelt u?
Met een soort spiritualiteit. Wat volgens mij al toen ik klein was, wel aanwezig was.
Heeft u herinneringen aan de spiritualiteit van toen u klein was?
Ja, ik ging bijvoorbeeld met de vaste maand dan 's morgens naar de kerk. En ik speelde priestertje. Ik was enig kind en ik speelde dus veel alleen. Maar ik speelde priestertje. Ik vond het maar niks dat ik geen misdienaar mocht worden. Dus allemaal dat soort dingen. Ja.
En, maar ook echt spirituele ervaringen? Of dat,
dat durf ik niet zomaar te zeggen. Ik vond het geweldig om in die kerk te zijn. Maar ik heb niet een bepaald soort ervaringen waar ik herinneringen aan heb. Nee.
Kwamen die later wel overigens? Heb je nou ooit de verlichtingservaring of zo gehad?
Laten we zeggen, er zijn ervaringen die indruk maken en die richting geven of een inzicht. Maar het is altijd heel moeilijk om te zeggen, dit is een verlichtingservaring. Want dan ga je het weer zo vastzetten van dat is het. En dan, voordat je het weet, gaat iedereen zoeken naar dat is het. Want dan ga je iets proberen te vinden wat iemand anders dan verteld heeft van zus
nou,
en zo.
Maar voor jezelf?
Nee. Ik heb zeker de eerste jaren van mijn meditatiepraktijk. Ik ging vrij snel naar lange sessies, soms maanden. En dat waren geweldige tijden. Soms zou ik zeggen één verlichtingservaring. Maar wat belangrijk is, en dat is mijn weg geworden, in die sessies voelde ik me thuis. Ik voelde veel energie, noem maar op. En er was ook een thuissituatie met werk en verantwoordelijkheden en geld verdienen enzovoorts. En dat kon ik minder makkelijk. Dus het leek er op een gegeven moment in van, nou, dat is het echte leven, hè, die sessies. Dat andere, dat is me lastig. Maar langzaam maar zeker is me heel duidelijk geworden, die twee kanten moeten verenigd worden. En daar zit altijd in een bepaald opzicht en een tijd een verscheurdheid in. Van dat je denkt van, ik hoor daar. Nou ja, dat is dus wat je moet overbruggen. Ja. Om dat schuren als het ware uit te houden en die twee bij elkaar te brengen. En misschien gaat het nooit helemaal zonder schuren, het leven.
Is dit het probleem dat voor u het leven is?
Nou ja,
die verscheurdheid tussen.
Nee.
Nee. Dat was een moment.
Op een gegeven moment heb ik gezegd, ik heb geen twee levens, ik heb maar één leven. Dus.
Ja, u heeft ook een man en een baan. En,
ja. Dus ik heb gezegd van, als ik hier ben, dan ben ik hier. En als ik daar ben, ben ik daar. En het is allemaal mijn leven. Net zoals ik nu woon in Bergen en in Rotterdam een Zendo heb. Ja. Dus blijkbaar zit in mijn leven vaak twee kanten. Ik ben ook kunstenaar en ik heb altijd lesgegeven. Dat is mijn leven dat ik blijkbaar.
Dat u dingen ervaart als nou, los van elkaar?
Nee, ik voel het niet. Nee, ik voel het niet meer los van elkaar.
Dat was ooit wel zo.
Ooit wel zo van. Of je gaat voor dit, of je gaat voor dat. Ja. Of je woont hier, of je woont daar.
U bent een alles of niets persoon eigenlijk.
Dat was ik, ja. Ja. En nog steeds, maar dan. Ik ben niet meer in dat als-als, van als ik dan dat, of als het dan zus. Nee, dit. En er zit
en dat, graag.
Nee, dit omvat dit en dat.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Het omvat alles. En daar is geen probleem meer in. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen over kunnen zijn. Ja. Maar er is geen probleem in zowel dit als dat. Ik kan ook zeggen, ja god, waarom zou ik nog schilderen terwijl ik zenmeester ben? Ja, blijkbaar moet dat zo nu en dan ook gebeuren. Geschilderd worden.
Ervaart u het niet als mooi om dat allebei te kunnen?
Ja, ik vind het. Het is heel rijk. Ja, het is heel rijk. Ja.
Maar het probleem was dus dat het voor u als een keuze
leek. Ja, het zit in jezelf. Ja. Het is niet dat iemand buiten mij zegt van je moet dit of je moet dat. De conflicten die je hebt, die worden niet per se opgelost door het dan maar anders te doen. Soms kan dat nodig zijn, maar soms is het beter om te kijken van hoe kan ik dat leven? Hoe kan ik met die spagaat leven? Ja.
U hoorde een portret van kunstenaar en zenleraar Greta Aerts. En dit was een herhaling van 24 augustus vorig jaar. Hij is bezield theaterregisseur en memespeler Mark Kingsford. Ongeveer 5 jaar geleden, hij was toen 57, begon hij met meditatie bij Soka Gakkai, een wereldwijde beweging op basis van het boeddhisme van de 13e eeuwse Japanse monnik Nichiren Daishonin. Mark is Engelsman van geboorte en kwam zo'n 40 jaar geleden naar Nederland. Voelt hij zich nog Engels?
Ik ben hartstikke Engels. Ik ben geboren in Londen. En ik denk in 1974 kwam ik naar Nederland vanwege de liefde en ben ik eigenlijk gebleven. En ik vond hier een heel ander nieuw bestaan. De enige wat nooit echt gelukt is, is het Nederlands. Het is gewoon heel erg moeilijk. Het vreemde is in mijn werk, ik ben begonnen als memespeler. Expres, omdat ik op school dan leerde ik nooit talen. Dus ik moest met mijn handen en benen bewegen als ik in het buitenland was. En de vader van mijn vrouw, die zei, ik heb een leraar voor jou, een memespeler. En ik wist helemaal niet wat het was. Ik ben bij die man gegaan, Rob van Rijn heette die, Nederlands beroemdste memespeler, denk ik. En die had een hazenlip toen, dus hij kon ook niet goed praten. Dus wij konden heel goed met elkaar communiceren. En we werden heel goede vrienden. En daar is mijn werk eigenlijk begonnen in het theater. Rob, die was bekend. En hij wilde heel veel kindervoorstellingen maken. Voornamelijk voor zieke kinderen. Omdat hij voelt zichzelf een beetje gehandicapt. Hey. Wij gingen door alle ziekenhuizen en tehuizen. Het klikte. Ik had heel veel ervaringen om dingen te doen zonder teksten. En hoe dat was om je lichaam te gebruiken. En hij ging gewoon mee leren. En we speelden zoveel en zo vaak.
Hoe is het met jouw werk verder gegaan? Zie je daar een lijn in?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik had vreselijke mazzel. Omdat ik Engels was en ik hield van humoristische dingen, dus comedy. Dat was echt mijn grote liefde, dus om grappen te maken, grappig te zijn. Dat vond ik echt heerlijk. En bijna elke Nederlander die ik tegenkwam, die vond de comedy van de Engelsen prachtig. En ik kon heel makkelijk werk vinden en dat liep heel goed. Totdat ik ouder begon te worden en ik merkte dat mijn lichaam, als ik me blesseerde, dat het heel lang duurde voordat het goed kwam. Langzamerhand begon ik meer regie te doen. Ik speel wel af en toe, maar niet voorstellingen in de theaters meer. Dat heb ik echt gestopt. Ik vond het vreselijk om een oude man op het podium te zien. Dat vond ik echt een beetje triest. En ik vond het ook dat de nieuwe generatie die aankomt, die hadden ook behoefte om hun dingen te doen. En ik vond het leuk om hun les te geven.
Wat is het in jou, Mark, dat humor zo'n belangrijke rol speelt?
Ik kom uit een gezin in Londen waar we het niet makkelijk hadden. Mijn vader die werd heel ziek toen ik heel jong was. Dus eigenlijk het hele systeem van de familie die stort in elkaar. We hadden geen geld. Ik had 2 jonge zussen en mijn moeder. En ik moest ineens een belangrijke rol spelen terwijl ik 11 was of zo, denk ik. En het enige wat mij op de been hield was om te kunnen lachen. Grapjes maken, gewoon de sfeer een beetje licht te maken. En ik merkte dat dat werkt. Alleen de moeilijkheid was, waar is de grens? Wanneer moet je stoppen met grappen maken en dingen serieus nemen? Dat heeft me jaren geduurd voordat ik wist van, oké, hier mag je grappig zijn, maar niet altijd. Dat is niet de bedoeling. Ik weet dat ik heel veel mensen geïrriteerd heb, met name mijn vrouw, dan ging het te lang door met grappen maken. Thuis had ik echt het gevoel, en dat heb ik jaren gehad, dat ik een gigantische angst had voor het leven. Ik voelde toen ik heel jong was dat alles ineens kan weggaan. Dat alles kan verdwijnen, dus je hebt geen grond onder je voeten. Ik dacht, zo is het leven zo fragiel. En dat maakte in mij een diepe, diepe angst. En de enige manier die ik dat kon af en toe, een soort ventiel die ik open maakte, om grapjes te maken, om het lichter van mezelf te maken, anders kon ik het allemaal niet aan. Altijd in elke situatie dat ik ben, bijna tot op de dag van vandaag, ben ik altijd bang dat dit iets mis zou kunnen gaan. Dus als ik geld heb, dan denk ik, nou, dat gaat niet zo lang duren. Als ik een relatie heb, denk ik, dat zou niet zo lang gaan duren. Dus ik heb een soort gigantische onzekerheid. En ja, om grappen te maken, kon ik in ieder geval voor mezelf het allemaal draaglijker, zeg je dat, maken. Anders was ik denk ik echt ondergegaan. En vreemd genoeg, doordat ik in aanraking kwam met het boeddhisme, kon ik leren mijn angsten echt in de ogen kon kijken. En veel meer, bijna alsof vertrouwen hebben dat het komt wel goed in het leven. Het leven is vol met problemen. Maar door het boeddhisme kreeg ik een kracht in me. En het gevoel te hebben, je kan het aan, Mark. Het is niet zo erg. En het idiote is dat ik ga wel op het podium en dan sta ik voor een paar honderd mensen. Maar dat ik dat werk ging doen, was heel vreemd. Ik zet mezelf in situaties die heel eng waren. Maar misschien heeft het allemaal met elkaar te maken. Doordat ik ging chanten, de boeddhisme die ik doe, dan chant ik twee keer per dag. En op een wonderlijke manier merkte ik dat ik had minder behoefte om op het podium te gaan staan. Een gigantische ego-ding. Zo ervaarde ik. Ik had de behoefte om grappig te zijn en gezien te worden en aandacht te hebben. Dat is allemaal een stuk minder geworden in mij. En om op het podium te staan moet je een ego hebben. Je moet gezien willen worden. Je wil dat mensen naar je kijken. Ik had een gigantisch aandachttekort in mijn leven, denk ik. Ik moest gezien worden en men moest om me lachen. Nu merk ik dat dat veel minder is. Ik hoef niet de grapjas alsmaar te zijn. Ik heb gewoon rust in mijn leven gevonden. En dat is echt voor mij wonderlijk. Een rust en ook een zekerheid en een kracht die echt van binnenuit is gekomen en niet van buiten. Ik ben begonnen met een soort straatjongen die weinig thuis had. En ik ben uit Engeland gevlucht eigenlijk. En ik had aandacht nodig. Dan vind je dat toneel. En dan heb je alle aandacht die je nodig hebt. Soms te veel. En nu komt eindelijk, op mijn 60ste, komt er rust in. En dat vind ik echt heel leuk ontdekken. Want ik zie heel veel collega's om me heen die dit werk doen. Die zoeken nog steeds naar, ja, van buitenaf dat iets naar je toe komt. Om te zeggen dat je goed bent. Terwijl het eigenlijk van binnenuit moet. Nom je hurring ik aan, 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 nom je hurring ik aan.
Jij mediteert bij Soka Gakkai, hè? Wil je daar iets over vertellen?
Ja, er is heel veel over te vertellen. Het is eigenlijk begonnen door een Japanse monnik die Nichiren Daishonin heet. En Nichiren, denk ik, 1222 is hij geboren. En hij zei dat de Lotus Sutra van Shakyamuni, dat het de laatste was die hij verteld heeft. En volgens Nichiren was het de belangrijkste, want in de Lotus Sutra vertelt Shakyamuni Boeddha dat boeddhahood zit in de mens, de goddelijke vonk. Dat zit in je en de kunst is om het uit te kunnen halen. En dat levenskracht zit diep in jou en dat je het door het chanten naar boven kan brengen. Dat je dan één wordt met het universum. Dus iedereen kan dat. Je hoeft niet naar een klooster, je hoeft niet bij een priester te zijn. Je kan het gewoon thuis in je eigen kamer, wanneer jij het wil. Hoe doe ik het? Ik heb een aantal lessen gevolgd. En er is in Zeist is er een centrum, daar ben ik naartoe gegaan en gevraagd, hoe kan ik hierin verder gaan?
En hoe kwam je ertoe om naar hun te gaan?
Ik heb een hele goede vriend in Duitsland. Hij deed dus vorm van boeddhisme, jarenlang. En ik vond hem altijd een heel sterk, krachtige man. En hij zei heel vaak tegen mij, Mark, probeer nou dit vorm van boeddhisme. Probeer het nou. En ik dacht, je bent gek, dat kan ik niet. Je moet zoveel discipline voor hebben. En dat is, denk ik, 15 jaar lang is dat in mijn achterhoofd gebleven. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga het proberen. Ik ga het gewoon proberen.
Kan je verwoorden wat je verlangen was, wat je behoefte was, waardoor je ging zoeken en dit vond uiteindelijk?
Ik wil gewoon achterkomen, wat is het leven? Waar gaat het over? Kan iemand mij vertellen waarom ik hier ben? Wat ik hier moet doen? Wat is de dood? Gaan we echt dood? Gaan we allemaal dood? Wat zijn die emoties die ik in mijn leven heb? Ik zocht eigenlijk antwoorden op deze vragen.
En toen kwam je uiteindelijk in Zeist terecht via die Duitse vriend.
Hij zei dat het heel toegankelijk was. En de boeddhisme, die had ik veel dingen over gelezen. Maar zoals ik zei, er zijn zoveel vormen van boeddhisme. Ik dacht, ja, welke moet ik kiezen? En de zen vond ik heel zwaar. Dacht ik, ik weet niet of dat bij me past. Toen ik daar kwam, ik was omsingeld door hartstikke leuke mensen. Ik was gewoon echt in een soort familie opgenomen. En ik voelde me echt thuis. Ik begreep wat ik moest doen. En ik dacht, nou, ik probeer het maar. En ze wilden je gewoon support geven. Dus ik ging terug naar Amsterdam. En ik had een paar adressen van mensen in Amsterdam bij wie ik langskomen om te proberen te chanten en iets te leren over dit boeddhisme. Bij mij werd er gevraagd van, wil je een Engelse discussiemeeting houden elke maand? En dat vond ik heel spannend om te doen. Want ik denk, oh, hoe gaat dat? En wie komt? En dan kwamen er echt iedere maandagavond een man of 20. Allerlei verschillende nationaliteiten. Ik weet niet wat je meemaakt. Spanje, Italië, Fransen, Engelsen, Amerikaanse, Canadezen. Iedereen die in de buurt hier woont of op vakantie is. En die hoort van, er is een Engelse discussie, via. En dan komt er hier 16 man in je huis en zet je een kopje thee en dan ga je chanten. En dat chanten, dat klinkt prachtig. Hoe meer mensen er zijn, het is echt bijna magisch. Echt een soort reinigingsgevoel krijg je dan. Namyo. De enige wat je moet doen op een gegeven moment is beslissing nemen van oké, ga ik het echt doen of niet? En dan mag je dat aanvragen en je krijgt dan wat ze noemen de gehonzon. En de gehonzon is dat klein zwarte kastje wat je daar ziet.
Zullen we even kijken?
Ja. Nou, dit is het. Zo zit ik elke ochtend. Als ik het moet omschrijven, ik heb een kast voor me. En die gaat 's ochtends en 's avonds open. En daar hangt een geschrift. En dit is opgeschreven door Nichiren Daishonin. En midden in het geschrift staat Namyoho Renge Kyo. En dat is wat wij chanten. En om het heel kort te houden, Namyoho Renge Kyo is eigenlijk de Lotus Sutra. Teruggebracht in een paar woorden. Wij werken niet met beelden van Boeddha of... Nee, dat is het helemaal niet.
Ik zie dat je je handen gevouwen hebt. Doen jullie het zo?
We hebben deze kralen die je om je vingers heen doet. Dat is een hele kleine ketting van kralen. Om je handen bij elkaar te brengen en eigenlijk bij elkaar te houden. Deze geluid hoor je heel vaak als je aan het chanten bent. Mensen gebruiken dat om hun concentratie te verfrissen. Dat als je wegdwaalt en dat je terugkomt. Ik merk, ik wil het graag 2 keer per dag doen. Het is een soort schoonmaken. Het is een soort schoonmaken van jezelf en je aandacht erbij houden. Je voelt gewoon de benefits. Daar heeft Nichiren het altijd heel veel gehad. Doe het alleen als je de benefits vindt.
De verdiensten, wat het je brengt.
Wat het je brengt, ja. Zoals ik eerder zei, een gevoel van oké, ik sta hier in het leven en ik begin beter te begrijpen waarom ik hier ben en wat ik moet doen. Dat is het mooie wat ik leer nu, is dat alles heeft een invloed op elkaar. Het is niet zo dat ik in het leven sta en het leven is daar, nee. Mijn hele environment, alles om me heen, is verbonden. En ik zie ook dat ik heel erg veranderd ben. Als je mensen om me heen vraagt, dan ben ik heel erg veranderd.
Zou je namens die mensen om jou heen daar iets over kunnen zeggen? Hoe zij jou ervaren?
Minder egocentrisch. Ik denk liever geworden. Veel meer compassion. Ik denk dat ik zelf een heel negatieve beeld van mezelf had. En ik wist niet, dat wil ik eigenlijk zeggen, ik wist niet dat dit allemaal van mij uitkwam. Ik was van overtuigd dat het van buiten afkwam. De schuldige kon ik overal vinden. Slechte opdrachtgever, slechte werkplek, slechte eten. Het was allemaal van buiten af. En ik wist haar fijn te vertellen waar het fout zat en wat jij of iemand pijn deed richting mij. En op een gegeven moment, toen ik dit boeddhisme in aanraking kwam, werd mij verteld van, het komt allemaal van jou uit, Mark. Jij bent de oorzaak van dit alle wat om je heen gebeurt. En dat voor mij was de openbaring, denk ik van, wat? En ze gingen veel verder. Ze gingen zeggen, ja, je moet de verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven. Jij bent precies op de plek waar je hoort te zijn. En jij hebt dat zo georchestreerd, dat de plek waar je nu staat, dat is waar je wezen moet. Ja. Ik was zo onder de indruk van dit soort dingen. Mijn hele wereldbeeld die draaide om. Ineens zag ik, daarom heb ik zoveel problemen daar. Daarom gaat dat niet. Waarom zeur ik zoveel? Er is iets in mij die ontevreden is. En ik geef niet toe dat het in mij is. En ik merkte ook, als ik toen in die tijd voorstellingen deed. Ja, dan was de zaal niet goed. En de belichting was niet goed. En de geluidstechnicus was waardeloos. kan niet begrijpen dat ik ben een oorzaak van heel veel dingen om me heen. Bijna alles. En de verantwoordelijkheid te nemen van je eigen leven, dat vond ik heel pittig. En toen ik dat geloofde, was ik een veel gelukkiger mens. En ik kon van veel meer dingen genieten.
Dat was acteur en regisseur Mark Kingsford in een bijdrage van Sarah Marijnissen die we eerder uitzonden op 27 juli vorig jaar.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid, over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Laparlière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website BOS-RTV kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BOS-RTV. En volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met De Zomer van Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.